luistert naar een podcast van de patiëntenvereniging over familiaire longfibrose. Professor Dr. Grutters vertelt over de medische achtergronden en actuele ontwikkelingen. Professor Dr. Grutters praat met meneer Van Looyen, die zelf de diagnose familiaire longfibrose kreeg op 55-jarige leeftijd. Hij vertelt over de impact van deze erfelijke aandoening op het dagelijks leven.
Ik zal mij voorstellen, mijn naam is professor Jan Grutters. Ik ben longarts in het Sint-Antonius Ziekenhuis en ook verbonden aan het UMC Utrecht. En ik zal deze podcast doen samen met de heer Van Looyen. We hebben afgesproken om elkaar te tutoyeren. Dus ik zeg ook Johan, welkom.
Jan, dankjewel.
We zullen deze podcast op verschillende aspecten van de ziekte ingaan, de medische aspecten, maar ook hele persoonlijke dingen kunnen aan bod komen. We zullen ook proberen informatie te geven waar de luisteraars ook iets aan hebben, ook als zij te maken krijgen met deze ziekte en ook als familieleden vragen stellen, dan hopen we dat deze podcast informatie geeft die helpt om daar mee om te gaan. Ik zal allereerst iets vertellen over familiaire longfibrose en wat dat precies is, wat het inhoudt. Zoals de naam al zegt, longfibrose, dat is fibrosering, verlittekening van longweefsel. En dan praat je eigenlijk vooral over de diepste delen van de long, de longblaasjes, de alveoli genaamd in het medische jargon. Daar treedt verlittekening op, bindweefselvorming. En als dat gebeurt, dan verstijven die longblaasjes en dat belemmert de zuurstofopname. Dus de long krijgt het steeds moeilijker om voldoende zuurstof voor het lichaam op te nemen. En patiënten merken dat meestal aan kortademigheid. Ik weet niet, Johan, hoe het bij jou gegaan is, wat jouw verschijnselen als eerste waren.
Bij mij waren de eerste verschijnselen, ik kwam uit een coronatijd en ik herstelde goed, alleen ik bleef vrij kortademig. Dus dat was ook het eerste verschijnsel wat ik had. Ja. Ik was kortademig. En na de tijd teruggedacht te hebben, bleek het dat ik ook voor de corona al iets kortademiger was. Maar daar had ik nooit zo bij stilgestaan.
Nee.
En tijdens mijn coronaperiode, toen wees mijn familie erop dat ik wel moest vermelden bij artsen die ik ging bezoeken, wat in de familie speelde. Nou ja, nu achteraf bleek het dan dat ik longfibrose heb en ook dat het familiair is.
En kun je iets vertellen aan de luisteraars hoe en wanneer die diagnose bij jou gesteld is, hoe dat ging, wat voor onderzoeken je kreeg?
Ja, ik kwam dus uit die corona en ik herstelde aardig. Alleen de kortademigheid bleef, dus toen ben ik eerst in Ede naar het ziekenhuis gegaan. Daar heb ik hebben ze eerst foto's gemaakt. Maar omdat er ook corona in mijn longen zat, was daar niet afdoende op te kijken wat het was.
Mm-hmm.
Dus toen is er een scan gedaan en wat longfunctietesten. Maar die waren zo zwak, die testen, en dus dat ze wel heel snel gingen twijfelen. En op die scan, daar waren de randen wel te zien dat daar al longfibrose zat. En de rest zat er ook nog matglas, noemen jullie dat, over. En dat bleek dan nog coronaresten te zijn. Nou, toen ben ik van Ede af naar Utrecht gegaan. Daar ben ik ook onderzocht. En daar hebben ze ook nog eens de scan bekeken vanuit Ede. En daar ben ik ook bij betrokken geweest. En toen ben ik naar Utrecht, naar Nieuwegein gegaan. En daar heb ik wel vastgesteld dat het waarschijnlijk familiair was. En in de tussentijd kreeg ik ook uitsluitsel van een genetisch onderzoek. En daar bleek ik dezelfde afwijking te hebben als een paar familieleden. Dus van daaruit
is het zeker geworden dat daar sprake van was.
Ja, zij zeggen het was nu 95% zeker, omdat ze eigenlijk dan ook nog, dus waarschijnlijk is van mijn grootvader op mijn moeder en twee van haar broers.
Ja.
En dus dan, dus ik heb dezelfde afwijking als die twee broers en dan gaan jullie ervan uit dat mijn moeder ook die afwijking gehad heeft.
Ja. En de corona, dus de COVID, want dat is eigenlijk de longontsteking die het coronavirus veroorzaakt. Dat was eigenlijk de aanleiding waarop dit aan het licht kwam.
Ja. Ja.
En achteraf zeg je, had ik ook al wel verschijnselen voorafgaand daaraan? In
het... Ja, voorafgaand. Kijk, ik sportte vrij regelmatig. Mm-hmm. En mijn vrouw zei altijd, nou, voor iemand die zoveel sport, als je snel de trap oploopt, dan hijg je best wel. Maar ja, daar stond je nooit zo bij stil. Dan dacht ik van ja, dat zal zo zijn. En nu achteraf, nu dat we samen terugkijken, dan denk je van ja, dat zijn toen misschien al wel de eerste symptomen geweest.
Ja.
Dat het waarschijnlijk al ingezeten heeft.
En kun je aangeven hoe lang dat al, zeg maar, gaande was?
Ja, dat was al echt al wel een jaar gaande, denk ik.
Ja, ja, dat kan ook heel goed, hoor. Dat is ook wel iets wat we herkennen in de praktijk bij meer mensen.
Ja, en na die corona is het wel verergerd.
Ja. En toen je, want je bent toen inderdaad doorverwezen naar het expertisecentrum in Nieuwegein.
Ja.
Waar naast de zorg voor familiaire longfibrose, de diagnostiek, ook veel wetenschappelijk onderzoek daarna gebeurt. Ja, we hebben elkaar toen ontmoet voor het eerst. Ik heb je toen gesproken met je vrouw samen. En ja, kun je iets vertellen over wat dat met je deed, wat de impact daarvan was?
Ja, de impact is immens. Want je in één keer stort je hele wereld in. Kijk, het nadeel van familiaire longfibrose is dat je ook al in je familie mee hebt gemaakt dat mensen echt heel hard achteruit gaan, heel hard ziek worden. Dus je weet eigenlijk wat er gaat komen. Dus ja, als je echt vast komt te staan dat het is, ja, dan sta je hele wereld wel op de kop.
Ja.
En dan ga je... Dan ga je denken van, eigenlijk je hele toekomstbeeld wat je hebt, dat kun je in de prullenbak gooien, want dat gaat gewoon niet meer op.
Ja. En we hebben toen met elkaar gesproken over ja, behandelingen, mogelijkheden
ja.
En ook onmogelijkheden. Kijk, we kunnen met de huidige kennis de ziekte niet genezen. Dus het is in die zin, ja, hard om te zeggen, maar het is een ongeneeslijke aandoening. Van de andere kant, er zijn wel mogelijkheden om wat te doen. Wat is bij jou bijgebleven van wat we daar besproken hebben?
Nou ja, ik had voor mezelf, voordat we dat gesprek hadden, je gaat toch ook zelf een beetje zoeken en kijken op allerlei sites, ook van de vereniging. En ja, ik dacht voor mezelf, ik zorg dat ik weer zo fit mogelijk word.
Mm-hmm.
En dan is een transplantatie zou mijn enige redding zijn, dacht ik. Maar u zwakte dan nog wel iets af van, ja, maar dat is ook niet zaligmakend. En dan had u me de vorige keer uitgelegd dat er dan medicijnen zijn die het nooit zullen stoppen, maar misschien wel kunnen remmen.
Ja.
Dus ja, daar hoop ik nu maar op.
Ja.
Familiaire longfibrose is een erfelijke aandoening waarbij de longen het steeds moeilijker krijgen om zuurstof op te nemen. Het eerste verschijnsel is vaak kortademigheid. De diagnose heeft veel impact op iemands leven, want familiaire longfibrose is niet te genezen.
Maar dat is inderdaad zo, dat je dus de mogelijkheid hebt om de ziekte te vertragen met fibroseremmers, zo worden die middelen in Nederland genoemd. Dat zijn middelen die littekenvorming bij de longblaasjes eigenlijk afzwakken. Dus de snelheid waarmee dat gebeurt vertraagt, ongeveer met de helft. Dus je houdt langer, zeg maar, de capaciteit die je hebt dan zonder die medicijnen. En toch zie je dat, ondanks dat, bij de mensen de longfunctie achteruit zal gaan. Dat gebeurt onherroepelijk. Dus inderdaad kom je ergens een keer op een punt dat de enige mogelijkheid om te overleven eigenlijk, als je daarvoor in aanmerking kunt komen, een longtransplantatie kan zijn. Maar nogal, zoals gezegd, een longtransplantatie is een hele zware operatie. Het is zeker geen gegarandeerde kans op succes. We hebben nog steeds een groot donortekort vaak waar we mee te maken hebben. En omdat het een zware operatie is, zul je echt in een hele goede conditie moeten zijn. Ook qua andere organen, met name hart en nieren. Eigenlijk moet je in een goede algehele conditie zijn, behalve je longen dan, omdat goed aan te kunnen. En dan is ook een longtransplantatie een behandeling natuurlijk, waarbij je te maken krijgt met medicijnen die moeten voorkomen dat het wordt afgestoten. Dus dat zijn ook pittige medicaties die nodig zijn, noodzakelijk zijn om te voorkomen dat je eigen immuunsysteem zo'n donorlong gaat afstoten te snel. Want Ondanks die medicijnen zie je toch dat dat helaas nog steeds vaak gebeurt. Dat in de loop van vele jaren afstotingsverschijnselen zullen ontstaan. En de gemiddelde overleving, gemiddeld, van de longtransplantatie is om en nabij 10 jaar op dit moment voor patiënten met longfibrose. Dus dat geeft al aan dat het geen zaligmakende oplossing is.
Nee, maar ik heb zelf wel zoiets van, als u nu zou zeggen, je krijgt nog 10 jaar, nou ja, dan zou ik al heel blij zijn.
Ja, nee, dat snap ik. Maar je moet ook natuurlijk de realiteit van zo'n zware behandeling zien en goed weten, op de hoogte zijn daarvan. Want mijn adagium is toch vaak zo lang mogelijk met je eigen longen doen.
Ja.
Is het beste. Ook al zijn ze ziek, hoe langer je ze in een conditie kunt houden waarmee je vooruit kunt in het leven, is dat nog steeds beter.
Ja. Nou, vandaar dat ik nu vanaf ons vorige gesprek en ook daarvoor al, omdat ik had altijd gedacht dat ik de klachten van corona er wel uit kon sporten. Maar na de vaststelling van de fibrose, ja, ik probeer nu zo fit mogelijk te blijven.
Ja.
Ik sport dagelijks, probeer ik, of sporten zoals je het kan noemen, maar te bewegen en mijn kracht te houden en... Ja, voor mijn gevoel is dat het enige wat ik er zelf aan kan doen. Zo gezond mogelijk en zo veel mogelijk proberen conditie te houden.
Ja. Dat is ongelooflijk belangrijk. Dus leefstijl, bewegen. Spreek het ook heel vaak met mensen dat het heel belangrijk is om die factoren die eigenlijk belastend zijn voor longen goed te kennen. En ook daar, als het maar enigszins kan... om die weg te nemen. En dan is natuurlijk een open deur dat roken niet goed is. Dat is voor niemand goed. Maar dat is absoluut helemaal uit den boze als je deze ziekte hebt. Maar ook voorzichtig zijn met infecties of infecties proberen te voorkomen. Dus vaccinaties zijn ook een heel belangrijk onderdeel van die strategie. Die manier om zo lang mogelijk je longen in een zo goed mogelijke conditie te houden. Ondanks de longfibrose als ziekte.
Ja.
Dus vaccinaties voor influenza elk jaar. Op dit moment hebben we natuurlijk de coronavaccinatie, die ook belangrijk is. Kan ook, dat heb je zelf ook meegemaakt, de long beschadigen.
Ja.
En pneumokokken, dat is een vaccinatie tegen bacteriën, die geven we.
Die heb ik nu pas gehad al. En de griepprik, die komt eraan, als het goed is.
En dan is er nog een ander verschijnsel waar we ook vaak specifiek op letten. Dat is bijvoorbeeld maagzuurklachten. En daar had je volgens mij ook zelf wat hinder van, hè?
Ja, daar heb ik heel veel hinder van.
Ja.
Vandaar dat we ook nog niet begonnen waren met de remmende medicijnen.
Precies, ja.
En ik ben nu in de tussentijd is dat wat verder onderzocht. En daar heb ik een, ik noem het maar zo'n slangslikker, zeg maar.
Ja.
Daar hebben ze gekeken. Ja. Er schijnt er een scheurtje in mijn middenrif te zitten. En dat de reden is dat ik zoveel last heb van oprispingen.
Ja.
Dat zelfs de maagremmers... Het maagzuurremmers niet afdoende zijn om dat te stoppen.
Dus dat is belangrijk aandachtspunt. En daarom zijn we inderdaad bij jou nog niet gestart met die antifibrotische middelen. Terwijl dat natuurlijk wel een heel belangrijk, ook een belangrijke strategie is dat we dat gaan doen.
Ja.
Maar omdat die middelen ook misselijkheid kunnen geven en maagklachten, denk ik dat je het beter eerst dit goed kunt regelen. En dan gaan we daarmee beginnen.
Maar waarom komt dat zoveel voor? Dat longfibrose patiënten toch ook die last van die oprispingen hebben? Of is daar geen verband mee?
Dat is een goede vraag die je stelt. Dat is inderdaad wel iets wat vaker gezien wordt en waarschijnlijk samenhangt met het verschijnsel dat als longen veel litteken bevatten, dan worden ze eigenlijk iets kleiner. Ze schrompelen een heel klein beetje. Ik vergelijk dat wel eens met een druiventros. Met druiven, dan is elke druif een longblaasje, een alveolus. Maar dan heb je natuurlijk symbolisch een tros daarvan. En als daar druiven van verschrompelen, verdrogen, dan wordt die tros in zijn totaliteit nog kleiner. En zoiets moet je denk ik ook voorstellen bij longen. Maar dan op een veel grotere schaal. Want een volwassen mens heeft wel 400 tot 500 miljoen longblaasjes. Dus, maar het zijn natuurlijk heel klein. Maar doordat die longen kleiner worden, dan ontstaat er wat negatieve druk in de borstholte. Want die ribbenkast en de spieren, die blijven wel in vorm, maar die long wordt wat kleiner. Dus dat geeft een wat negatieve intratoracale druk, zoals dat heet. En mogelijk dat op die slokdarm, want die loopt daar precies tussenin, een beetje een trekkende werking heeft, waardoor die wat open wordt getrokken als het ware. En dat waardoor die onderste sluitspier wat minder goed dicht kan. En dat zou mogelijk een verklaring kunnen zijn waarom je wat vaker
oprispingen
ziet bij patiënten met longfibrose. Maar dat is een theorie.
Oké. Ja.
Wat we ook vaak bespreken, ook in het kader van zo voorzichtig mogelijk met je longen zijn, is narcose. Bijvoorbeeld dat als patiënten onder narcose moeten, en soms is het echt noodzakelijk en kan het niet anders, maar als het maar enigszins een operatie is die niet noodzakelijk is of die onder een ruggenprik kan, dus lokaal verdoving, dan heeft dat ook de voorkeur boven een narcose waarbij vaak ook nodig is om een buis in de keel in te brengen en de long te beademen. Want ook die beademing is een soort belasting voor longen. En mensen met longfibrose hebben kwetsbare longen, dus dat wil je eigenlijk ook het liefst zoveel mogelijk voorkomen. Tenzij het van levensbelang is natuurlijk, of echt een ander groot belang heeft, dan kun je niet anders.
De maag-darm-leven specialist die naar die oprispingen had gekeken, die zei ook dat dit zou operatief te verhelpen zijn, dat met dat scheurtje wat ik daar heb.
Mm-hmm.
Maar ze zegt, ik denk dat de nadelen van narcose voor de longfibrose patiënten groter is als het voordeel wat je haalt uit die operatie. Vandaar dat het ook.
Ja, dus ik denk dat ze daar dat een hele al terechte weging is. En dat als het maar enigszins met medicijnen lukt om je die klacht van die klacht te verhelpen, dat voorkeur heeft.
Ja.
En wat we als laatste nog vaak ook adviseren, dat is bepaalde medicijnen. Er zijn medicijnen die ook bijwerkingen hebben op de longen. Een van de medicijnen is bijvoorbeeld een medicijn wat nogal regelmatig wordt voorgeschreven tegen blaasinfecties. Dat heet nitrofurantoine, of furabit wordt het ook wel genoemd. De kans is heel klein, maar er is een kans dat beschadigingen geeft aan longblaasjes. Dus als het maar enigszins kan, adviseren we mensen als ze een blaasinfectie hebben,
om dat
aan te geven en dan niet dat medicijn te gebruiken. We schrijven dat ook altijd in de brief naar de huisarts. En dat zijn allemaal dus min of meer zo preventieve behandelingen. En dan heb je dus de optie fibrose remmers. Om de littekenvorming te vertragen. En als uiterste dus de optie longtransplantatie voor mensen die verder in een hele goede algehele conditie verkeren.
Medicijnen kunnen de ziekte remmen, maar hebben vaak bijwerkingen. Soms kunnen patiënten in aanmerking komen voor longtransplantatie. Maar longtransplantatie gaat vaak gepaard met bijeffecten en het is niet altijd succesvol. Daarom is het belangrijk om de conditie van de longen zo lang mogelijk op peil te houden. Gezonde leefstijl en het vermijden van infecties helpen hierbij.
Wat ook belangrijk is om echt te melden is dat er natuurlijk ook nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van familiaire longfibrose. Kijk, er wordt natuurlijk steeds meer bekend over die genen, de erfelijke factoren die oorzaak eigenlijk in zich dragen waarom bij families dit probleem ontstaat. En een van die genen die we op dit moment het beste en het vaakst tegenkomen, het beste kennen, is dat zijn genen die te maken hebben met telomeer. En telomeer, dat zijn de laatste stukjes erfelijk materiaal op chromosomen. En de chromosomen, daar heb je de 46 van, 23 paar in elke kernhoudende cel. En elk chromosoom aan het eind heeft een kapje DNA en dat is het telomeer. En dat moet je eigenlijk voorstellen als schoenveters. Een schoenveter heeft aan het eind een kapje om te voorkomen dat die schoenveter los gaat laten, dat die gaat rafelen. En dat kapje, dat is te vergelijken met telomeer aan het einde van elk chromosoom, om dat DNA bij elkaar te houden. En bij een belangrijk deel van de patiënten met familiaire longfibrose zien we dat er genen veranderingen hebben dat genen zijn die een rol spelen bij het in stand houden van dat telomeer, van dat kapje. En een gevolg van een erfelijke afwijking in die genen is dat kapje te kort wordt. Dat dat niet kan worden bijgehouden, niet kan worden aangemaakt. Waardoor dat chromosoom beschadigd raakt. En dat is waarschijnlijk een belangrijk mechanisme waardoor fibrose ontstaat bij die mensen die daar een erfelijke factor in de familie hebben zitten. En er zijn nu ontwikkelingen die ons steeds meer leren over hoe dat precies functioneert. En naarmate we dat begrijpen, hoop je dat er ideeën ontstaan of middelen, medicijnen worden bedacht die dat kunnen ondervangen. Die dat kapje eigenlijk kunnen herstellen, ondanks zo'n DNA-beschadiging. En er is nu zelfs ook al een studie in het Antonie Ziekenhuis aan de gang, waarbij we een medicijn uittesten wat al tientallen jaren bekend is, wat ook al eerder heeft laten zien dat dat de lengte van telomeer in cellen wat kan vergroten. Dus we willen dat medicijn natuurlijk graag onderzoeken bij longfibrose en vooral bij patiënten met longfibrose die afwijking hebben.
Ja. Dus mij is verteld door die geneticus waar ik contact mee heb gehad, dat die afwijking die ik had en die twee broers van mijn moeder hadden, dat ze die nog niet eerder waren tegengekomen.
Ja, kijk, dat telomeer, dat is heel complex. Dat is niet één gen, dat zijn tientallen genen die allemaal belangrijk zijn om het moleculaire apparaat wat nodig is om dat kapje op lengte te houden, die de vorm daarvan bepalen. Dus je kunt in verschillende genen die een stukje van dat complex, van dat enzym coderen, kun je een probleem hebben. Dus daarom heb je inderdaad de kans dat je vanaf verschillende kanten, vanaf verschillende genen, een stoornis krijgt op dat niveau.
Ja.
Ja, je hoort al, dit is vrij specialistische informatie, kennis. En deze ziekte is zeldzaam. Dus dit is echt een aandoening, een zeldzame, complexe aandoening die thuis hoort in gespecialiseerde centra. Dat heeft een aantal voordelen, dat je als patiënt natuurlijk informatie krijgt die het meest actueel is. Ook vaak hoort over de nieuwste ontwikkelingen. Soms ook zelfs kunt meedoen aan studies die helpen de wetenschap vooruitbrengen. En ook omdat het vaak in het begin zeldzaam is en niet altijd makkelijk te herkennen, is in zo'n expertisecentrum of in een centrum wat gespecialiseerd is, zijn meerdere deskundigheden, niet alleen bij de longarts, maar ook bij de radiologie, bij de pathologie, allemaal meer aanwezig en geven met elkaar een grotere kans dat we de goede, de juiste diagnose stellen, dat we die genen vinden die betrokken zijn. En dat helpt allemaal vooruitgang en dat helpt ook specifieke patiënten de beste behandeling krijgen.
Nou, de arts die de eerste scan gedaan heeft, die gaf dat zelf ook aan. Hij zegt dit, ik ben al jaren longarts, hij zei, maar dit gaat gewoon boven mijn pet. Je moet echt naar een specialistisch centrum. En vandaar dat ik nu bij u betrek ben gekomen.
En wat we wel vaak proberen, ook de laatste jaren doen we dat nadrukkelijk, dat als we de diagnose goed hebben gesteld, we hebben een behandelplan, dat we ook wel kijken van kunnen we in samenwerking met een centrum wat dichter in de buurt en met een longarts die we kennen in ons netwerk, zorgen dat de zorg qua uitvoering ook weer zo dicht mogelijk bij je eigen woonplaats plaats kan vinden. Want daar ben je uiteindelijk ook als patiënt natuurlijk, is dat prettiger. En ook als er natuurlijk onverwachte situaties zijn, in weekenden of in de nacht, dan is het natuurlijk altijd ook heel goed dat je bekend bent in de buurt.
Ja, nou er zijn verschillende familieleden die zich laten checken elk jaar. En die gaan dan gewoon bij ons in de buurt. Ja. Doen ze een longfunctietest. Ja.
Over de genetische aspecten van familiaire longfibrose wordt steeds meer bekend. Er zijn gespecialiseerde centra waar experts veel onderzoek doen en een goede diagnose kunnen stellen. Met die diagnose en een behandelplan kunnen patiënten in hun eigen omgeving de vervolgbehandeling krijgen.
Dan wil ik nog wat vragen, Johan. Wat is voor impact, of je iets kunt vertellen over de impact die het had voor je familie? Ik bedoel, hoe waren de reacties uit de familie toen jij, toen jij thuis kwam en of hen informeerde over wat jou overkomen was?
Nou, dat is het. Kijk, als je nooit in de familie zoiets meegemaakt hebt van die longfibrose, en je zou er dan mee thuiskomen, dan zou je iedereen uit moeten leggen wat het is en waar het voor staat. Ja. Maar omdat het bij mij familiair is, dus mijn moeder en twee van haar broers, dus het was al vrij breed in de familie bekend wat het inhield. En die hebben ook allemaal de aftakeling van de familieleden gezien. Dus het was eigenlijk schrikken ze meer als ze weten dat het in de familie al vaker voorgekomen is, omdat ze precies de weg weten hoe het met de familieleden gegaan is, zeg maar.
Ja, ja.
En dat zou wel, dat is in veel gevallen dezelfde weg, denk ik. Dus het wordt vastgesteld, mensen gaan zachtjes achteruit. En als ze niet iets krijgen waardoor het een hele zet krijgt, dan kan het best nog een tijdje duren. Maar iedereen weet, die heeft dan dat beeld van iemand in een rolstoel met een zuurstoffles naast zich. Dus kijk, wij kwamen thuis en toen ze kinderen gingen vertellen, ja, die hoefde je verder eigenlijk niet veel te vertellen, want die wisten gelijk, ja, die zien gelijk dat doembeeld voor zich.
Ja. Maar was het moeilijk om het bespreekbaar te maken? Of
nee,
was dat juist
nee,
niet zo?
Nee, helemaal niet.
Nee.
Nou ben ik zelf vrij open altijd, ook naar familie en naar de kinderen toe. Dus ja, het was in de familie al bekend. Mijn moeder had het en twee van haar broers. Ja. Dus ik kreeg ook veel telefoontjes na mijn laatste gesprek met u van nichtjes en neefjes van, god, wat moet ik nu?
Ja. En kon je daar ook de... Had je voldoende informatie om hen ook de goede antwoorden te geven, vond je?
Ja, want u had me wel uitgelegd van dat voor hen gewoon beter is om ook getest te worden regelmatig. Maar er zijn gewoon mensen die zeggen van, ja, ik wil het helemaal niet weten.
Ja.
Ik zei, nou ja, dat is... U had me toen uitgelegd, als je wacht totdat de symptomen komen, dan ben je vaak al te laat. Later, te laat.
Ja.
Je kunt beter bij de eerste symptomen al getest zijn. Dus dat heb ik ze allemaal uitgelegd. En sommigen laten zich nu onderzoeken in de buurt en anderen zeggen, ja, voor mij hoeft het niet.
Ja, kijk, dat is eigenlijk ook iets om misschien nog wat verder uit te leggen. Dat doordat we zo'n heel aantal preventieve maatregelen kunnen geven, doordat we ook de fibrose-remmende behandeling kunnen geven, is er een reden om in families waar dit risico zo hoog is, dat anderen ook fibrose zullen gaan krijgen. En dat is bij deze erfelijke vorm, loopt dat op tot 50%. Dus dat is bij eerste graad, dat is vader, moeder, broer, zus en kinderen, loopt dat op tot 50% risico dat ze in hun leven ook fibrose zullen krijgen. En als je zou adviseren, nou, ga naar de dokter als er klachten zijn, dan weten we, als mensen naar de dokter gaan als er klachten zijn en er wordt dan longfibrose vastgesteld, dat de helft van de longcapaciteit verdwenen is al door die verlittekening. Dus je bent al in een vergevorderd stadium voordat je met klachten in beeld komt eigenlijk. En omdat die preventieve maatregelen er nu zijn en omdat we kunnen ingrijpen met fibroseremmers, is dat een reden om te adviseren die screening te doen, gezien dat hoge risico in families in de eerste graad.
Ja.
Want dan ben je er vroeger bij dan anders, dan als je zou gaan bij klachten.
En dat ik heb hen dat ook uitgelegd.
Ja.
Maar ja, sommigen die weten al wat er komt, want sommigen zijn rokend en dan denken ze van, nou ja, dan weet ik al, dan beginnen ze gelijk al over het roken. Ik zei, ja, daar heb ik ze ook uitgelegd. Ja, maar dat is ook eigenlijk het meest slechte wat je kan doen. Sowieso al zonder longfibrose, maar helemaal als die fibrose erin zit.
Ja.
Maar sommige mensen die zeggen gewoon, ja, ik wil niet met die angst leven.
Ja.
En anderen die zeggen, ik ga me nu elke keer laten testen.
Dat is ook helemaal prima. Kijk, uiteindelijk is het een persoonlijke afweging met een keuze die je dan als individu maakt.
Kijk, ik heb die keuze zelf ook gemaakt toen mijn moeder longfibrose had, heb ik me ook niet laten onderzoeken.
Ja.
Ja, en nu, misschien kun je het een geluk bij een ongeluk noemen. Nu, door die corona ben ik erachter gekomen.
Ja.
En misschien als dat niet gekomen was, was het ook al veel verder gegaan voordat ik bij u terecht was gekomen.
Ja, nou, het is dus in zekere zin wel en dat is altijd een beetje raar om dat zo te zeggen, een geluk bij een ongeluk, dat je het vroeg weet. Want kijk, de ziekte, dat je dat overkomt, kun je niks aan doen. En het feit ligt er gewoon dat je dat hoge risico dan hebt. En als je wacht totdat er klachten zijn, dan weten we gewoon echt dat heel veel long al verdwenen is door littekenvorming. Dus als je screent, als je geen klachten hebt dan en je vindt dan beginnende tekenen van longfibrose,
dan
is
ben je er eerder bij. Als
het is natuurlijk een hele harde boodschap dan.
Ja.
Maar je bent er wel veel eerder bij dan wanneer het in het andere geval zou ook worden vastgesteld, maar dan later. Ja. Want vastgesteld wordt het. Want dat kan je niet voorkomen.
Nee, dat klopt.
Als iemand familiaire longfibrose heeft, dan is er 50% kans om de aanleg door te geven aan kinderen. Dit geldt voor zonen en dochters. Niet iedereen die de aanleg voor familiaire longfibrose heeft, krijgt hier klachten van. De ernst van fibrosevorming en de leeftijd waarop klachten ontstaan kunnen sterk wisselen. Het is belangrijk om al vroeg onderzoek te laten doen, ook al heeft iemand nog geen klachten. Want hoe eerder de preventieve behandeling start, hoe langer de ziekte geremd kan worden.
Wat natuurlijk vragen kunnen zijn, ook bij familie, zeker als het om je kinderen gaat, die natuurlijk jonger zijn. Dat kunnen ook vragen over zwangerschap bijvoorbeeld zijn. Is dat ook bij jullie aan de orde geweest?
Nou ja, er zijn wel nichtjes geweest die zeiden van, wat moet ik nu? Ik zei, de keuze is aan jou. En dan heb ik uitgelegd wat u mij net uitlegde.
Ja. Kijk, en daar wil ik nog wel ook iets over vertellen. Dat soort vragen zijn hele wezenlijke, belangrijke vragen. Als je kinderen hebt in de jongvolwassen leeftijd die geconfronteerd worden met een ouder die dan de diagnose familiale longfibrose krijgt. Ja, die zullen natuurlijk los van hun eigen zorgen over zichzelf ook heel gauw natuurlijk zorgen hebben over het doorgeven van de erfelijke variant aan een eventueel kind. En ja, dat soort vragen, vragen over zwangerschap, dat hoort echt thuis ook bij een gespecialiseerd team. Ik ben natuurlijk longarts, ik kan een aantal van die vragen natuurlijk best daar iets over zeggen, maar het is heel belangrijk om te weten dat de klinisch geneticus ook een hele fundamentele rol heeft in deze ziekte. De klinisch geneticus is de medisch specialistische expert op het gebied van erfelijke aandoeningen, de DNA-diagnostiek en ook de counseling, het raadgeven over dit soort vragen. Het raadgeven over zwangerschapsvragen bij familieleden waar zo'n risico speelt, zo'n erfelijk risico. En wat de mogelijkheden zijn om daar bijvoorbeeld ook zelfs rekening mee te houden als je een keuze voor zwangerschap maakt.
Ja.
En er zijn zelfs al voorbeelden, ook in Nederland, dat er getest wordt op eicelniveau of een bepaalde erfelijke variant aanwezig is, zodat je dat daar selectie op gemaakt kan worden. En dat klinkt ook weer heel technisch. Maar het is wel een manier om te voorkomen dat je zo'n ernstige ziekte doorgeeft aan je kinderen. En het is ook goed om daar om die kennis, om die informatie daarover te hebben. Zodat je ook daar weer een keuze kunt maken. En niet achteraf zegt, had ik maar eerder dit geweten, of had ik maar een gesprek daarover gehad. Dus het gesprek met een klinisch geneticus, en in ons geval werken we intensief samen voor familiaire longfibrose met het UMC Utrecht, is ook een hele belangrijke speler in deze ziekte.
Maar kijk, ik heb een zoon van, die is nu 32.
Mm-hmm.
En daar heb ik veel mee gesproken ook. Hij zegt, wat moet ik nu? En ik zeg, de keuze is helemaal aan jezelf. Maar het lijkt me wel slim als je op een bepaalde tijd je zou gaan laten testen. Maar ja, je moet, kijk, omdat ik zelf ook aan de andere kant gestaan heb van een kind was van een moeder die aan die ziekte overleed.
Mm-hmm.
Kijk, je moet je niet vergissen, dit heeft ook wel een hele grote impact als je weet dat je genetisch ermee, dat genetisch bepaald is dat je die ziekte gaat krijgen natuurlijk.
Ja, ja.
Dat is, dus dan hoef je nog helemaal niet ziek te zijn. Maar als je weet dat je die afwijking hebt, dan loop je wel al jaren met een vrij zware zware druk op je.
Nee, dat is ook zo. Dus de psychische belasting van deze ziekte is ook niet gering.
Nee, dat bedoel ik.
Dat is ook iets waar veel aandacht voor moet zijn en ook hulp bij geboden kan worden.
Ja. Nou, die is voor in mijn persoon, dan was dat ook nodig. Ik ben ook echt met iemand, jullie bieden dat ook aan, maar ik ben in de buurt ook met iemand gaan praten via de huisarts.
Mm-hmm.
Want eerst dacht ik van ik red het allemaal wel, maar er komt zoveel op je af.
Ja.
Je gaat zoveel zitten bedenken van hoe het allemaal verder moet.
En kun je aangeven wat je daar dan aan hebt? Hoe helpt zo iemand jou dan?
Nou, diegene waar ik ben geweest, die zei, je moet het eigenlijk zo zien. Ja, je moet eigenlijk al een soort verwerking van een soort rouwproces, zo moet je het eigenlijk zien, dat je te horen hebt gekregen dat je die ziekte kreeg. Nou, en toen zijn we zo gaan praten en dan, ja, gewoon alle dingen die door mijn hoofd spookten. En van, ik ging op een gegeven moment gewoon heel slecht slapen, omdat ik ja, dat je hele leven op de kop staat natuurlijk. En je hele toekomst gaat er anders uitzien als dat, dat bedoeld is. Nou, en omdat daar veel met iemand, natuurlijk met mijn partner praat je er heel veel over, maar veel met een vreemd iemand, die kijkt er toch ook iets anders tegenaan. Dat hebben we wel goed gedaan om daar verschillende gesprekken over te hebben.
Ja.
Kijk, als je op een gegeven moment 55 bent en je krijgt te horen dat je die ziekte hebt, en je hebt normaal voor ogen dat je nog 10 of 13 jaar zou moeten werken, en we hebben de kinderen netjes geholpen en de deur uit, en nu zou het voor ons tijd worden om ook op financieel, zeg maar, ja, we werken alle twee om financieel te gaan oogsten, dat we voor later nu de grote buffer op kunnen bouwen. Want die hebben we voor die tijd, als je kinderen thuis hebt, zoals wij alle twee werkten, nu was het tijd om heel hard te gaan sparen. En dat valt allemaal weg, die toekomst.
Ja, ja. En was dat een dilemma voor je om daar echt een keuze in te maken? Of was dat, kon je dat? Of ben je daar nog mee bezig?
Nee, daar ben ik nog wel mee bezig. Ja, ik denk niet dat weggaat.
Nee.
Familiaire longfibrose roept veel vragen op, ook bij familieleden. Bijvoorbeeld over erfelijke risico's, werk en zwangerschap. Een klinisch geneticus kan veel vragen beantwoorden. Psychologische steun kan helpen om met gevolgen van de ziekte om te gaan.
Nee, je blijft toch aan het piekeren van, moet je dingen nu wel doen of moet je ze niet doen? Of, kijk, het heeft natuurlijk ook, noem maar iets geks, stel ik zou willen verhuizen. Ik zou mij nooit meer kunnen verzekeren nu dat ik weet dat ik die ziekte heb. Dus er zitten best veel, economisch ook best veel nadelen aan.
Consequenties aan.
Ja, hele grote zelfs.
Ja.
Kijk, en als met een beetje het werk wat ik gedaan heb, daar zal ik al niet meer in terug kunnen. Dus financieel wordt het sowieso al een heel ander verhaal.
Ja.
Nou, dat zijn dingen die samen. Ja, iedereen zegt, ja, denk nou eerst maar aan. Ja, dat kun je wel zeggen, denk nou eerst maar aan. Maar het is ook wel fijn om te weten dat je vrouw straks goed, alles goed geregeld is en zo.
En als je, nu, we hebben nu dit gesprek met elkaar. We hebben natuurlijk eerder met elkaar gesproken. Je hebt er veel over gedacht. Als je met de kennis van nu de diagnose zou krijgen, zou je dan iets anders hebben gedaan?
Nee. Nee, ja, je krijgt die diagnose. Je gaat in een molen bij artsen dat je onderzocht wordt. Ja, en nu is het eigenlijk, ik ga nu leven van controle naar controle. En dan maar hopen dat het niet heel hard achteruit zou gaan. En dan daarnaast proberen zo fit mogelijk te blijven, gewoon voor mezelf.
Ja.
Ik denk, als ik al niet fit ben en je gaat dan iets achteruit, dat het harder aankomt als dat je vrij fit bent en het gaat dan zakken. En mocht er ooit kans zijn op een transplantatie, dan moet je sowieso zo fit mogelijk proberen te blijven, denk ik.
Ja.
Dus iets anders zou, alles wat ik nu weet, als ik dat allemaal had geweten terwijl ik de diagnose kreeg, zou ik toch hetzelfde pad bewandeld hebben. Want ja, voor mij, dus ik zou niet iets anders weten.
Hm. Oké, Johan, ik wil je hartelijk danken.
Ja, dank u ook.
Ik jou gesprek.
Ook. Ja.
Dan gaan we afronden. Bedankt voor het luisteren.
Ja, iedereen bedankt. En ik hoop dat de mensen er iets aan zullen hebben.
U heeft geluisterd naar een podcast over familiaire longfibrose. Meer informatie kunt u vinden op de website van de patiëntenvereniging www.longfibrose.nl. Daar staat onder meer een uitgebreide folder met informatie voor patiënten en naasten. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door financiering van Roche en Boehringer Ingelheim.